Laat de eerste dia maar zien, Gretchen. Ik wil met u in het kader van de gemeente als, of de kerk als plaats van genezing en herstel, wil ik vanmorgen met u nadenken over een onderwerp over schuld en schuldgevoelens. Laat de volgende dia maar zien. Dat zal de laatste preek zijn in het kader van dit onderwerp van de kerk als plaats van genezing en herstel. Ik moet zeggen dat ik zelf ontzettend genoten heb van deze hele serie. Ik heb geloof ik 7, 8 preken gehouden over hele intensieve onderwerpen. En dat is vanmorgen, zal dat ook zo zijn, over schuld en schuldgevoelens. En ik wil daarvoor met u lezen, Colossenzen 2, vers 12 tot en met 15. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dat handschrift wat hier beschreven staat, even ter verduidelijking, dat is eigenlijk een schuldbrief. Vroeger was het zo dat mensen, als ze schulden hadden, dan werd er een schuldbrief, zelf geschreven schuldbrief gemaakt. En aan de andere kant van die schuldbrief was de sanctie opgeschreven, die eigenlijk werd getroffen als je die schuld niet afbetaalde. En dan staat er dus dat Jezus dit handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laten we zo samen nog bidden. Heere God, dit is een heel belangrijk sleutelonderwerp als het gaat over schuld en daarmee gepaardgaande schuldgevoelens. En ik wil u zo bidden, Heer, dat u de voorbereidingen die ik zo getroffen heb om vanmorgen hier zo te staan, om te preken, dat u dat leven erin wil blazen. Het zijn allemaal dode woorden die op papier staan. En het is voor ieder mens eigenlijk onmogelijk om met woorden, harten en zielen te bereiken. Maar u kunt het wel. En we willen u bidden dat ik met passie mag spreken, maar ook dat we met passie luisteren. Ik besef steeds weer opnieuw als ik hier sta, dat het voor sommige mensen een complete wending kan betekenen. Een hele andere bestemming hoe ze met dingen kunnen omgaan. En ik wil u zo bidden. Ik wil u zo bidden. Dat u met die Heilige Geest door de rijen gaat en dat u ons echt aanraakt. We dragen zo alles aan uw diepe genade op, tot verheerlijking van uw eigen naam, tot lofprijs en aanbidding van u, Heere Jezus. Amen. Ieder mens heeft een geweten en dat geweten dat kan, als het zo is, zwak zijn. En dat betekent eigenlijk zwak in de zin van dat je je eigenlijk overal schuldgevoelens voor maakt. Dat er overal waar je aan denkt, dat je je overal schuldig voor voelt. Aan de andere kant kan een geweten ook, zoals het in de Bijbel staat, gebrandmerkt zijn. Dat betekent eigenlijk, zoals op een dier een brandmerk wordt gezet, dat schroeit gewoon de huid weg en dan zie je eigenlijk geen enkel haartje meer groeien. Zo kan een geweten ook gebrandmerkt worden. En dat betekent dat mensen die gebrandmerkt zijn, op die manier die hun geweten zo hebben gebrandmerkt, die voelen geen schuldgevoelens meer. Die ervaren helemaal geen schuldgevoelens. Maar de meeste mensen die ik ken, waar ik mee optrek, die kennen dat wel. Die hebben een goed ontwikkeld schuldgevoel. En die schuldgevoelens die moeten ergens toe leiden. En daar kom ik zo dadelijk erop terug. Want vaak is het zo dat mensen niet het inzicht hebben dat schuldgevoelens eigenlijk door God gegeven zijn om op een positieve manier daarmee om te gaan. De bedoeling is eigenlijk dat schuldgevoelens, dat we daar ergens mee naartoe gaan en iets mee doen. En ik wil u dat vanmorgen uitleggen. Daarom wil ik over schuld spreken en schuldgevoelens. Want schuldgevoelens die kunnen uitgroeien tot ernstige problemen die je eigenlijk van binnen compleet afbreken. Als ik in de voorbereidingen deze week heb ik gelezen onder andere Psalm 25 en Psalm 51. En daar wordt zeg maar David beschrijft in die psalm. En die zijn naar aanleiding eigenlijk geschreven dat hij overspel pleegt met Bathsheba en een moord pleegt op haar man Uria. Op de man van Bathsheba, Uria. En dan houdt hij dat onder de pet een hele tijd lang. Hij beleidt dat niet. Hij wil dat eigenlijk als een verborgen geheim, wil hij dat bedekken. En dan in die tijd dat hij daarna, zeg maar, dat openbaar wordt, dan schrijft hij eigenlijk over zijn gevoelens en dan schrijft hij over wat hij meemaakt in die Psalm 25 en Psalm 51. En dan komen daar de volgende gevoelens tot uiting. Depressie vind je daarin terug, verlies van blijdschap, angst om verworpen te worden, schaamte, eenzaamheid, benauwdheden en angsten. Dat is alles wat schuldgevoelens eigenlijk in de mens teweeg kunnen brengen. Je kunt ook lichamelijke klachten krijgen van schuldgevoelens. Onder andere dat je slapeloosheid krijgt of hartkloppingen of hoofdpijn. En soms is het zo dat schuldgevoelens, als ik denk aan Judas, toen hij de Heer Jezus verraden heeft en zag wat dat voor een gevolg had, dat die schuldgevoelens zo diep gingen bij hem dat hij zelf een oplossing probeerde te zoeken. En eigenlijk een verschrikkelijke strijd moet dat zijn geweest. En de oplossing die hij zelf bedacht om van die schuld en schuldgevoelens af te komen, was om zelf moord te plegen. Wat ik u hiermee wil zeggen is dat schuldgevoelens, die kunnen een enorme invloed uitoefenen op uw levenssituatie. En de sleutel om die goed te kunnen hanteren, is het van groot belang dat we zien dat er een groot verschil is tussen schuld aan de ene kant en schuldgevoelens aan de andere kant. Dat is in onze tijd, wordt het nogal tamelijk door elkaar gegooid. Als mensen het hebben over schuldgevoelens, dan kan het best zijn dat ze het eigenlijk hebben over schuld. En als iemand spreekt over schuld, dat hij het eigenlijk heeft over zijn gevoelens erover. Dat wordt nogal tamelijk gemengd in ons spraakgebruik. Dat als iemand iets heeft over schuldgevoelens, dat hij dat eigenlijk laat zien alsof hij zeg maar schuld is. Daarom wil ik eerst even met u kijken, wat is nu schuld en wat zijn nu schuldgevoelens? Schuld, laat de volgende dia maar zien, dat is een strafbaar feit. Het is een begrip uit de rechtspraak. En dat duidt eigenlijk een toestand aan dat iemand straf heeft verdiend wegens een overtreding. Of dat hij verzuimd heeft zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat is schuld. De schuld is echt een strafbaar feit en daarop is een sanctie en daar heb je zeg maar straf verdiend. Schuldgevoelens daarentegen, ik heb dat zo beschreven, is een emotionele uiting. Dat is een gevoel dat men zelf denkt of voelt dat men strafbaar is wegens een overtreding. Dat betekent eigenlijk dat iemand zich schuldig voelt. En wat nu belangrijk is, is dat mensen schuldig zijn zonder het te beseffen of te voelen, en dat mensen zich schuldig kunnen voelen zonder het te zijn. Begrijp je dat? Iemand kan schuldig zijn en het niet voelen. En iemand anders die voelt zich schuldig, maar hen treft helemaal geen schuld. En ik wil met u eerst eens kijken naar dat schuldprobleem en daarna kijken naar schuldgevoelens. Een beetje technisch het begin. Misschien heeft u het gevoel dat ik een beetje een college ga geven. Maar ik moet even twee hele belangrijke begrippen uitleggen en hoe de Bijbel met schuld en met schuldgevoelens omgaat. Daar moet hij inzicht in hebben, anders kom ik dadelijk, als ik op het einde van de preek de toepassing geef, dan is het heel erg belangrijk dat ik op dit fundament kan teruggrijpen. Dus misschien is het een beetje collegeachtig, maar blijf erbij. Ik ben ervan overtuigd dat op het einde van de preek dat je een enorme zegen kunt ontvangen. Als je nu kijkt naar hoe de Bijbel zeg maar omgaat met schuld, hoe de Bijbel schuld eigenlijk beschrijft, dan heb je eigenlijk, ik heb daarvan een schema gemaakt, dan heb je het eigenlijk over de volgende dingen. Laat maar zien het schema. Als het eerste is, gaat het eigenlijk, als je het hebt over schuld, dan is de achtergrond eigenlijk steeds verantwoordelijkheid. Het begint met verantwoordelijkheid. Een schuldvraag heeft mij eigenlijk namelijk altijd te maken met gezagsverhoudingen, met wettelijke machtshebbers. En als christen weet je, het allereerste wat God in uw leven gaat doen, dat is als u tot bekering komt, dat hij eigenlijk gezagsverhoudingen, als je Efeze 5 bekijkt, dan gaat hij gezagsverhoudingen in uw leven herstellen. Omdat, zeg maar, het wezen van de zonde is eigenlijk dat de mens zijn eigen weg wil bepalen. De mens wil zijn eigen ding doen. De mens wil vrij zijn. Hij wil nergens aan gebonden zijn. Hij heeft zichzelf tot God gemaakt, zegt de Bijbel. Hij is zelf de norm. En het allereerste wat God gaat doen is in uw leven is dat hij gezagsverhoudingen gaat herstellen. Dat hij laat zien dat hij het hoogste gezag is. Maar dat er ook andere gezagsbepalende factoren in je leven een rol gaan spelen. En dat is namelijk dat je het gezag moet herkennen van de overheid. Dat je het gezag moet herkennen in het gezin. Dat je gezag ook in je werk mag accepteren, van werkgever, werknemer. Dat het gezag in de kerk is gegeven door God. Er zijn bepaalde gezagskringen, zeg maar als je te maken hebt met de politie, met leraar, ouders. Of dat je dus het hebt over de regering. Dan zijn er gezagskringen in je leven. En het wezen van de zonde is nu dat er een ontkenning is van dit gezag. Dat je dus zegt, ik wil autonoom zijn, ik wil vrij zijn. Maar de mens in Gods wereld, die is gehoorzaamheid verschuldigd. Die is gehoorzaamheid, kinderen zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan hun ouders. Onderdanen in een rijk, Nederland, Nederlanders zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan de regering. Als je geen belasting betaalt of de belasting ontduikt, dan is dat een ongehoorzaamheid tegenover het gezag. En dat betekent eigenlijk dat als je dus dat gezag doorbreekt, als je rijdt door rood licht, dan is er schuld. Nu is het zo dat er een tweede is, als er zeg maar een gezag doorbroken wordt, dan krijg je dus te maken met dat je dus de daad hebt gepleegd. En als de daad gepleegd is, dan komt er een beschuldiging. Een beschuldiging betekent niet dat je al schuldig bent. Een beschuldiging wil eigenlijk zeggen, dat is de schuldvraag. Heeft iemand schuld? Dat betekent eigenlijk dat iemand dat moet gaan onderzoeken of er schuld aanwezig is. Nu is het heel erg belangrijk op dat vlak dat u beseft dat de Satan, die is de grote aanklager, wordt die genoemd. En dat heeft zo dadelijk heel veel met schuldgevoelens te maken. Dat hij een aanklager is en dat hij je aanklaagt voor valse beschuldigingen. Een beschuldiging wil niet zeggen als schuldig zijn. Als er een beschuldiging is geuit, dan wil dat nog niet zeggen dat je schuldig bent. Want dan moet een rechtsgeding ontstaan. Dus dat is het rechtsgeding wat er staat. Dan moet een onpartijdige partij moet dat gaan onderzoeken. Die moet gaan kijken van, wat is hier gebeurd, welke daad is gepleegd? En hij legt dat tegenover zeg maar een wetgeving die afgevaardigd is door de gezagsdrager. En dan kijkt hij, is er schuld aanwezig? Hij onderzoekt dat. Moet een onpartijdig iemand zijn. Dat is een onpartijdig rechter. En dan komt hij tot een besluit. En dat besluit kan zijn, eerstens aan de rechterkant, dat er vrijspraak is. Vrijspraak is niet een vrijspraak van schuld. Vrijspraak is een vrijspraak van de schuldvraag. Want er is namelijk nog helemaal geen schuld. Begrijpt u dat? Je wordt hier niet vrijgesproken van schuld, want er is geconstateerd dat je geen schuld hebt. Er wordt alleen maar vrijgesproken dat je dus in feite onschuldig bent. Dat je van die schuldvraag die er is, die beschuldiging, dat je daarvan ontlast wordt, dat je vrij bent. De andere kant is dat er een veroordeling is. Want er is schuld wel plaats heeft, er is wel een overtreding geweest. Er is daadwerkelijk schuld. Er is daadwerkelijk een strafbaar feit over, gepleegd. Er is een overtreding geweest of een verzuim van verantwoordelijkheid. En wat je dan ziet, als er dan een veroordeling komt, is er een schuldverklaring. En het is ontzettend belangrijk dat er een... En die schuldverklaring, dat wil zeggen dat er een strafmaat wordt bepaald. De straf in de Bijbel heeft te maken met dat er een vergelding plaatsvindt. Dat de balans is verstoord. Er is iets gebeurd en de balans is verstoord. Ik heb dat in een andere preek heel uitvoerig heb ik dat uitgelegd toen het ging over verzoening. Dus in feite is er een rechtszaak gebeurd, er is schuld vastgesteld en nu komt er een vergelding. Je heeft 100 kilometer gereden waar je maar 80 mag rijden en je krijgt een bon van 100 euro. Die 100 euro moet je gaan betalen en dan is de schuld, die is, de schuldmaat is opgeheven. De balans is hersteld. Dat betekent eigenlijk dat diegene dus die strafbepaling, dat kan zijn dat de schuldige zelf de straf draagt. Met die 100 euro kan die, zeg maar, is die vrij. Dat betekent ook dat dan niemand op terugkomt dat je echt vrij bent. Je hebt het afbetaald. Maar als dus die schuldmaat nu zo is dat er de doodstraf op zit, dan is het zo in de Bijbel dat er als de doodstraf erop is en die wordt uitgevoerd, dan is er geen plek meer van herstel. Omdat de dader is immers, zeg maar, leeft niet meer, kan niet meer terugkomen. En wordt, zeg maar, de vergelding wordt eigenlijk, heeft plaatsgevonden door de doodstraf. Nu is dat van toepassing op elke situatie als we zondigen tegenover God, dan is de strafmaat de dood. Het loon van de zonde, zegt de Bijbel, is de dood. Die strafmaat, als je die zelf moet betalen, dan is dat de dood. Waarom is die strafmaat nu zo hoog? We hadden vrijdag hadden we een samenkomst met de tieners, met 6 tieners. Het was een prachtige avond. En toen hadden we het over dit gedeelte, over dat de loon van de zonde is de dood. En wat is nu eigenlijk het evangelie? Ik leg je nu het evangelie op een hele bijzondere manier uit. De strafmaat is de dood. Waarom is die zo hoog? Waarom is de strafmaat als we zondigen tegen God, waarom is dat niet af te betalen met 100 euro of met iets anders? Waarom is die strafmaat zo hoog? Moet zich het volgende voorstellen. Ik koop een pistooltje. Een pistool, dat ziet er bijna echt uit. Dat is een waterpistool. Nu is het zomer en ik kom u tegen in de stad. Ik pak dat waterpistool en ik spuit Geert nat. Hij zal me waarschijnlijk hartstikke vreemd naar me opkijken. Maar op een gegeven moment dan denkt hij, oké, Miel die heeft een gekke bui. Dus dat laten we zand erover. Nu loop ik wat verder, kom ik een politieman tegen. Pak weer mijn pistool en ik maak hem nat. Wat denkt hij? Dat hij zegt, zand erover. Die tieners zeiden van, ja, dat wordt werkstraf. Dus daar krijg je een paar uur werkstraf mee. Want je kunt niet zomaar, ons kun je wel nat spuiten, maar als je dat bij een politieagent doet, ja, dan zul je echt een werkstraf krijgen. Nu is er in Roermond een schitterende, wordt iets heel moois georganiseerd. Koning Willem-Alexander komt op bezoek. Ik loop weer met mijn waterpistool door Roermond. Ik krijg de gelegenheid om hem tegemoet te treden. Ik pak mijn pistool en ik maak hem nat. Wat denk je wat dan gebeurt? Alhoewel het dezelfde daad is. Ik draai de gevangenis in. Ik ga de bak in. Nu gaat het te ver om dit voorbeeld naar God toe te noemen. Want dat past niet. Maar God is, zeg maar, niet te vergelijken met een politieagent en niet te vergelijken met een koning. Hij staat boven alles. Ver boven alles. En op het moment dat ik zondig, dan is de strafmaat niet een gevangenis, niet een werkstraf, maar omdat ik zondig tegen de Allerhoogste, die gewoon niet te vergelijken is met geen enkele koning, die de koning der koningen is, een totaal apart wezen, waar ik tegen zondig, kunt u zich dan voorstellen dat de strafmaat niet de gevangenisstraf is, maar de dood? Als we die schuld ten opzichte van God, dat is een strafmaat en dat is de dood. Nu komt het evangelie. Het is zo indrukwekkend dat op het moment dat er schuld bepaald is en God bepaalt, Miel, je hebt de dood verdiend, dan geeft de Heere God in zijn barmhartigheid een plaatsvervanger. Maar die plaatsvervanger, dat kan geen mens zijn zoals u en ik. Waarom niet? Omdat die plaatsvervanger, die mag niet diezelfde schuld dragen. Die is veroordeeld tot de dood. Dus hij zal zijn eigen schuld moeten dragen. Die plaatsvervanger moet iemand zijn die zonder zonde is. Die rein is ten opzichte van degene waar die de schuld gaat uitspreken en de strafmaat gaat bepalen. En die persoon is Jezus Christus. Hij gaat in de plek staan die u staat. Die wij hebben verdiend. Zo gaat God met schuld om. Die schuld, die wordt bepaald. En die schuld is de dood. Die schuld kan door uzelf gedragen worden. En dat betekent de eeuwige dood. Maar God geeft de mogelijkheid door zijn Zoon om die schuld die de dood is, plaatsvervangend wordt gedragen. Zo gaat de Bijbel met schuld om. Niet met schuldgevoelens. Schuldgevoelens is eigenlijk een goddelijk signaal. Is een goddelijk systeem. Daar maakt de Satan wel listig gebruik van. Maar schuldgevoelens zijn door God gegeven. Nu kunnen we die schuldgevoelens, die kunnen we uitschakelen. Die kunnen we namelijk zo uitschakelen dat we onszelf verdoven. Er staat bijvoorbeeld in Jeremia 6, vers 14 en 15. Ik vond die wel zeer passend, omdat ik dacht van dit heeft ook alles met ons land te maken. Er staat in Jeremia 6, vers 14 en 15, laat die tekst maar zien. Ze trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Weet je, elk mens die een geweten heeft, die heeft schuldgevoelens. En die schuldgevoelens, die kunnen we nu echt gaan sussen, brandmerken, wegduwen. Door te roepen vrede, vrede en er is geen. Ze worden te schande omdat ze de gruwel bedreven hebben. Toch schamen ze zich in het minst. Toch weten ze niet van blozen. Dat is eigenlijk in die schuldgevoelens, daar is eigenlijk die worden weggeduwd. En de mens die gaat er eigenlijk aan kapot. Maar wat moet er nu met die schuldgevoelens gebeuren? Die schuldgevoelens, die moeten u drijven waar naartoe om te kijken, is er nu daadwerkelijk schuld? Weet u, er zijn schuldgevoelens die zijn terecht. En er zijn schuldgevoelens en met reden, omdat er ook schuld aan ten grondslag ligt. Maar er zijn ook schuldgevoelens die ongegrond zijn. Laten we ze beide bekijken. Eerstens terechte schuldgevoelens. Je weet dat je verkeerd hebt gehandeld. Je weet dat er een schuld is. Je voelt je ook schuldig en je onderzoekt en het is ook daadwerkelijk dat er schuld in je leven is. Wat moet er nu met die schuld gebeuren? Als die daadwerkelijk is, als er een daadwerkelijke gegronde reden is. dan moet je niet gaan jammeren 10 jaar lang. Met de schuldgevoelens die je draagt, omdat er een schuld is. Want na 10 jaar heb je maagzweer. Die schuldgevoelens, die moeten je gaan drijven naar God. Die moeten je drijven om het te belijden. Die moeten je dan naartoe drijven dat je het openbaar maakt. Dat je die schuld die er is, die daadwerkelijk is, en die schuldgevoelens die overeenkomen met die schuld, die moeten je naar het kruis drijven en dan wil je dat je het openbaar maakt. Dat is waar Colossense eigenlijk over spreekt, dat handschrift. Je wordt continu, zul je aangeklaagd worden op die schuld. Ik weet nog, toen ik tot bekering kwam, ik zat te kijken naar de televisie. Toen moesten we nog kijkgeld betalen. En op een gegeven moment, wij betaalden namelijk geen kijkgeld, daarom wil ik dat even vertellen. En toen waren we tot geloof gekomen, Rietje en ik, en we waren televisie aan het kijken. En toen opeens dacht ik, je hebt geen kijkgeld betaald. Ik kon dat nog wel even sussen. Toen dacht ik, we wonen in, we hadden kamers gehuurd. Mijn buurman die onderverhuurt, die ons onderverhuurt, die betaalt wel het kijkgeld. Maar vanaf het moment dat ik daaraan dacht, kon ik niet meer genieten van de televisie. Ik kon het niet meer. En die schuldgevoelens, die had ik kunnen sussen en bedekken. Maar er was daadwerkelijk schuld. En ik kon eigenlijk alleen maar zeggen van, we gaan vanaf volgende maand kijkgeld betalen. En ik was opgelucht. En ik kon weer naar de televisie kijken. Hetzelfde met belasting. Dat kan ik echt ook, als ik dan, ik heb een zaak geleid, 28 jaar lang. En dan was het altijd natuurlijk, ging je op de scherpst van de snede, want de belastingdienst die is ook, zeg maar, soms in het grijze gebied. Maar ik kon het gewoon niet. Omdat mijn geweten me aanklaagde. Ik kon er niet mee zoemelen. Ik ging wel aan de grens van wat er mogelijk was. Ook door, zeg maar, geleid door mensen die er meer verstand van hadden. Maar ik ging er nooit overheen. Ik kon het niet. Omdat ik niet met die schuld en daarmee gepaarde schuldgevoelens kon omgaan. Ik wilde rein zijn. Als ik preek, dan wil ik echt in een rein geweten voor God staan. Ik wil niet zeggen dat je zonder zonde bent, maar dat je die schuld kunt belijden. Dat je zegt, Heere God, die schuldgevoelens, die brengen mij om het aan het licht te brengen. Ik wil het openbaar maken. Ik wil het openbaar maken bij degene waar ik schuld aan heb. Ik wil het openbaar maken bij u. Ik wil het belijden bij u. En dan, daar is een plaatsvervanger. Dat is een plaatsvervanger. Ik heb de dood verdiend en ik geniet ervan, Heere God, dat u uw zoon gegeven heeft. En dat ik rein verklaard word en dat ik gereinigd ben. En de schuldgevoelens zijn weg. Als je dat beseft. Als je beseft dat de schuld is betaald. En dat, dat je schuldgevoelens je naar het kruis hebben gebracht. En dat daar, zeg maar, het betaald is. Dan ben je vrij. Dat is heerlijk. Maar waar de mensen vaak kapot aan gaan, dat is aan ongegronde schuldgevoelens. Schuldgevoelens die eigenlijk niet terecht zijn, waar geen schuld eigenlijk onder ligt. Ik zal u zo dadelijk een paar voorbeelden noemen. Die schuldgevoelens die kunnen namelijk niet leiden tot vergeving, want er is geen schuld. Je denkt dat je schuldig bent en je voelt je schuldig naar je eigen normen, naar je eigen gedachtes, maar er is geen schuld. Laat ik een paar voorbeelden noemen, of 2, 3 voorbeelden noemen, wat de oorzaken zijn van ongegronde schuldgevoelens. Het eerste is dat de onbijbelse normen een zware last op je leven leggen. Je hebt een reeks normen en waardes meegenomen uit de opvoeding en die liggen op je schouders en daar kun je niet aan voldoen. En die geven schuldgevoelens. Stel, je komt uit een gezin waar het zo was dat zeg maar, de man zoveel genoeg geld verdiende dat de vrouw thuis kon zijn om voor de kinderen te zorgen. En dan zie je eigenlijk het volgende patroon, dat je dus, dat was, zeg maar, mama was altijd thuis, kinderen kwamen naar huis en mama was thuis, en je had altijd een luisterend oor. En nu ben je zelf getrouwd, en je hebt met je man afgesproken, ook om financiële zaken, dat je 2 of 3 dagen per week werkt. Nu is je norm echter dat mama altijd thuis is. Nu heb je zelf kinderen en je kunt niet thuis zijn, want je hebt een baan. Wat gaat er nu gebeuren? Je denkt dat je geen goede moeder bent. Je denkt, ik faal. Je norm is wat je uit je eigen opvoeding meeneemt. De andere kant is ook waar. Stel dat je dus wel door de gelegenheid om thuis te zijn. En je moeder die heeft zeg maar steeds een baan gehad. Je hebt kinderen, ze zijn thuis. En nu ga je denken, wat doe ik hier eigenlijk? Als je op feestjes bent en ze vragen, wat doe je eigenlijk? Dan zeg je, ja, ik ben maar huisvrouw. Want je norm is eigenlijk dat je toch andere contacten moet hebben. Dat je toch je moet ontplooien. Dat je toch ook je moet ontwikkelen in de maatschappij. Met het gevolg dat je rondloopt met schuldgevoelens. En die zijn niet weg te nemen. Want waar ligt dat aan? Het ligt eraan dat de norm die je hanteert, is geen Bijbelse norm. De norm die je hebt, is in die zin iets waar je jezelf oplegt. Laat ik daarbij zeggen, natuurlijk, dat is een preek anders, hoe je dus thuis, dat je verantwoordelijk bent voor de kinderen en dat je alle aandacht aan je kinderen moet geven. Ik heb daar al eens over gesproken, maar het gaat hier nu eigenlijk over schuld en schuldgevoelens. Dat je jezelf iets oplegt waar gewoon geen schuld onder ligt. Omdat het de normen en waarden zijn die je zelf hebt. Hoeveel mensen hebben niet last die uit een kerk komen waar je op zondag niks hebt, mag doen. Niet mag fietsen, nergens naar binnen mag, niet een winkel in, nooit wat kopen. Komen tot bekering, ze weten dat ze vrij zijn in Christus. En nu fietsen ze nog altijd niet op zondag. En als ze iemand zien fietsen, dan denken ze, hey, dat is verkeerd. Dat is toch hartstikke mis. Dat komt omdat en nu stap je zelf wel op de fiets. Je fietsen. Geloof van dat je schuldgevoelens hebt. Als jij 25 jaar niet gefietst hebt op zondag, omdat ze je verteld hebben dat je niet mag fietsen op zondag, dan zul je op zondag, als je gaat fietsen, enorme schuldgevoelens hebben. En die drukken je te neer. Want de waarden en de normen die je hebt, die zijn niet overeenkomstig met Gods woord. Daar zit eigenlijk geen schuld. En met die schuld kun je niet weg. Dus wat je dan moet doen, is om te kijken, met mensen erover spreken, en zeggen, is dat nu de juiste norm? Want hanteer ik nu echt een norm en waarden die uit de Bijbel komen, zodat die schuldvraag ook daadwerkelijk, die schuldgevoelens, ook ergens kunnen vertaald worden naar schuld. En als die niet naar schuld vertaald worden, dan zijn die schuldgevoelens niet goed. Begrijpt u dat? Dan is het ontzettend belangrijk dat je je norm en waardepatroon eigenlijk gaat veranderen. En dat je dat tegenover de Bijbel gaat leggen. Waar je ook erg schuldgevoelens van kunt hanteren die onterecht zijn, dat is dat er mensen, wat mensen van je denken. Wat mensen van je verwachten. Je kunt soms niet aan de verwachtingen voldoen. En als je niet aan de verwachtingen voldoet, en je plakt daar schuld aan, en daardoor schuldgevoelens, dan kom je er niet meer uit. Je komt er niet aan uit. Omdat je met die schuldgevoelens, waar kun je geen kant op, want er is bijbels gezien geen schuld. En als er geen schuld is, kan er ook geen vergeving zijn. En kan er ook niet een plaatsvervangend offer zijn. Het is puur en alleen je gevoelens en dat je aan verwachtingen wil voldoen. En je kunt er niet aan voldoen, of je wilt er niet aan voldoen, maar je loopt wel met schuldgevoelens rond. En de laatste bron, en dat is maar meest de meest bedekte bron, dat is dat we het soms gewoon niet in de gaten hebben, dat we in de geestelijke belangstelling staan. En zoals Colossense 2 zegt, dat er een handschrift is wat je schuldig verklaart. Weet je, soms gebeuren er in ons leven dingen die we niet meer kunnen rechtzetten en waar we van zien dat de gevolgen zeer, zeer ernstig zijn. Dat is dat handschrift. Ik noem een voorbeeld. Een echtscheiding. Een echtscheiding gebeurt en dan zie je de gevolgen daarvan. Je kijkt terug op je leven en je ziet het terug in je kinderen. En dat handschrift klaagt je aan. Of dat je als vader de keuzes hebt gemaakt om te hard te werken en veel te werken en je gezin te verwaarlozen. En op een gegeven moment kom je tot de ontdekking wat dat voor gevolgen heeft voor je vrouw en wat dat gevolgen heeft voor je kinderen. Je kunt het niet meer terugdraaien. Je wordt ermee geconfronteerd. Dat is een handschrift wat tegen je getuigt. Dat heb je zelf geschreven. Je hebt het jaren zelf geschreven. En de Satan pakt dat handschrift en komt naar je toe. Hij laat je dat lezen en hij zegt, kijk, dit zijn de gevolgen. Hier, lees. Dit is gebeurd en dat zijn de gevolgen. Het fenomenale is, dit is nu zo fenomenaal, dat ook net die dingen waar je zelf niks aan kunt doen. Weet je, als je door rood rijdt en je krijgt een bon van 200 euro en je kunt dat zelf betalen, dan zal met die schuldgevoelens zal het veel sneller afgelopen zijn, omdat je er zelf iets kon aan doen. Je hebt die balans zelf kunnen herstellen. Maar op het moment dat je het hebt over gevolgen, waar je dus gewoon geen invloed meer op heeft, maar het heeft wel met jou te maken, met jouw gedrag of met jouw besluiten, dan komt Colossense 2 in werking. Want dan is het zo dat Jezus Christus komt en ik hoop dat u dit kunt ontvangen als u daarmee rondrent. Want ik zie het in de hulpverlening zo vaak dat mensen daaronder kapot gaan. Omdat ze gewoon de gevolgen zien en ze dan niet meer kunnen rechtzetten. Het is gewoon de tijd is geweest. Je kunt de tijd niet terugdraaien. Je hebt dan met de gevolgen te maken. En dat handschrift, dat wordt door de Satan, want dat is hier in Colossense aan de hand, dat Jezus zegt, ik heb hem ontwapend. Ik heb hem tentoongesteld. Wat betekent dan? Er zijn de meest rare dingen worden over verteld van die ontwapening. Die ontwapening is heel simpel. Die ontwapening is dat er geen aanklacht meer tegen u is. Ook al wordt die u voorgehouden, je eigen handschrift, en met alles wat daarmee te maken heeft met die schuldgevoelens, waar je gewoon kapot aan gaat. Dat handschrift heeft hij genomen en er staat in Colossense, ik heb het uit het midden genomen en ik heb het aan het kruis genageld. Als we zo dadelijk avondmaal vieren, dan is u gedenkt dan iets. U gedenkt dan dat er iemand aan het kruis voor u plaatsvervangend is gestorven en die heeft die schuldbrief genomen. Die heeft dat zelf geschreven schuldbrief heeft hij gepakt. Hij heeft het weggenomen uit uw midden en hij heeft het aan het kruis genageld. En soms helpt het. Het helpt ontzettend. Ik heb het zelf al eens ooit in mijn leven gedaan, om het gewoon letterlijk te doen, dat ik zeg, Heere God, ik schrijf het op een briefje. Ik schrijf het op een briefje en ik plak het op het kruis. Als je dat wil doen na de samenkomst, dan beloof ik je, dan neem ik na de samenkomst neem ik deze briefjes mee. En dan verbrand ik ze bij ons in de tuin. Maar het helpt je soms om na het avondmaal, als je dat echt zegt, Heere God, ik wil die schuldbrief, wil ik gewoon schrijven. En nu vandaag zal ik daarmee afrekenen. Die schuld, die is betaald. Ik geloof het dat het is betaald. En ik leg het nu aan het kruis om van dat schuldgevoel te bevrijden. om me daarvan te bevrijden. Laten we zo samen even stil zijn. Wil ik Johan en Ferdinand en Stefan vragen om zo samen met me het avondmaal te bedienen. Laten we zo gewoon in die stilte blijven.